Ja, we hebben een geweldige God, wat we net zongen ook. En dat heb ik ook al jaren geleerd van de leidende kerk. Die God gaat soms een andere weg met ons dan wij graag willen of van plan zijn. Maar daar praten we een andere keer over. Ik praat nog een beetje rauw misschien. Ik ben nog aan herstellende. Ik ben inderdaad 2 weken met mijn zoon op stap geweest aan het survivalen. Dat doen we al voor de 6e keer. Ik heb een paar foto's die ik zal laten zien. En dan kun je even kijken hoe erg het was. Nou, even een stuk of 6, 7 fotootjes. Hier in, wat we altijd doen, al jaren gaan we in de berg tussen Noorwegen en Zweden, halverwege de Noordpool daar. En dat is het minst bevolkte gebied van Europa. En in de Scandinavië mag je ook vrij kamperen. En het ging me niet om deze jongen, dat is mijn jongste zoon, maar om de achtergrond. Maar die zie je nou niet zo goed. Het is een geweldige omgeving. Waar we dan zijn. En mijn vrouw kwam een keer op het idee. Mijn oudste zoon David, die zakte een beetje af van de familie. Een beetje van het geloof. En hij was aan de wiet en zo. En toen zei mijn vrouw, ga eens wat doen met de jongens. Vader-zoon ding. Lekker stoer in samen survivalen. En dit is dan zo de omgeving. En ja, hier kun je een beetje zien dat het is een potje. En hier zitten we dan te koken. Die jongens die deden niks anders dan 6 uur per dag zaten ze met dat vuur bezig. Met zo'n flint. Soep, soep, soep. En dan deed hij het niet. Soep, 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 soep. Dus het duurde een 30 minuten voordat dat aan was. Maar het was reuze gezellig. Hier hebben we brood gebakken in de grond. Dat verhaal vertel ik nog eens een keer. En bosbessen erop. En dan, het lijkt heel lekker, maar ik eet liever thuis. Maar het was heel stoer. En hier is dat steengrillen. En hier zit een visje. In de loop van de jaren hebben we misschien een 100 vissen gevangen, 2 vogels, een slang, 1000 mieren en alle, en dat hebben we allemaal opgegeten. En dit is mijn oudste zoon David en dat is Stefan en dat is een vriend die wou ook van de wiet af, van de drugs af en die mogen mee. En je ziet hoe afgepeigerd ik hier ben. Was op de terugweg. Maar David, mijn oudste zoon, die zei de eerste keer, hij zegt, pa, dan gaan we wilde zwijnen schieten. Ik zeg, ben je nou belazerd? Nee joh, we gaan geen wilde zwijnen schieten, dat is veel te gevaarlijk. Hij zegt, waarom dan? Ik zeg, ja, die hebben trigine. Trigine. En ik heb eens een keer gelezen in een Duits handboek voor keurmeesters, hè, dus die de slagers controleren. En in dat handboek staat, je kunt eigenlijk alle dierziektes, de gewone dierziektes kun je met blote oog zien, behalve 3. 3 dierziektes kun je niet met blote oog zien. En dat is als er bloedfilariën zitten, protozoen en trigine. Nou, die bloedfilariën en protozoen die bederven het vlees wel, maar je gaat er niet dood aan. De enige ziekte waar je dood aan kunt gaan en die je niet met het blote oog kunt ontdekken, zijn trigine. Het zijn hele kleine wormtjes en je merkt er niks van. En die zitten ook vooral in varkens en wilde zwijnen. En je merkt er niks van, maar misschien ga je over 20 jaar dood aan die wormtjes. En iedereen denkt, ja, waarom ga je daar dood aan? Omdat je varkens hebt gegeten. En nu tegenwoordig, de gewone varkens, dat valt wel mee. Die zijn helemaal gefokt en triginevrij. Maar de wilde zwijnen hebben dat nog wel. Alle wilde alleseters en roofdieren, die hebben trigine. Dus beren en leeuwen en tijgers en zeehonden en zo. Wel, allemaal trigine. En daar kun je dood aan gaan. Dus ik zeg, ik ga geen wilde zwijnen eten, want dan ga ik misschien over 20 jaar. Nou ja, dat valt wel mee, maar als je elke dag zwaar besmet varkensvlees eet, dan ga je dood. In Amerika zeggen ze, daar is de wet op trigine niet officieel, daar zeggen ze wel 4% en sommigen zeggen wel 20% van de Amerikanen hebben trigine. Die voelen zich soms een beetje grieperig. En dat zijn die beestjes, die zijn dan heel druk in je lijf bezig. Hier komt het niet zoveel meer voor. Maar vroeger, weet u nog wel, toen u jong was, mocht je geen rauw varkensvlees eten. Nou, dat was vanwege lintwormen en trigine. Die mocht je dan niet eten. Dus ik zeg tegen David, nee jongen, ik ga geen wilde zwijnen eten. Dat is gewoon een regel uit de Bijbel. Want welke dieren in de Bijbel mag je niet eten? Dat zijn alleseters, dus varkens en roofdieren. In de Bijbel mag je alleen planteneters eten. En die hebben geen trigine. En die kun je nog niet kunstmatig met trigine besmetten. En denk, hé, dat is toevallig. Hè? Dat staat me zo in de Bijbel. Dus die Joden die hadden geen trigine. En alle andere mensen er om hun heen wel. En die gingen er soms dood aan. Maar laat mijn verhaal, zoals mijn verhaal begint, was eigenlijk in mijn eerste jaar van mijn studie. Toen ik biologie studeerde. toen zaten we bij elkaar met een stel mensen even wat te eten. En toen zegt een jongen daar, een zoon van een dominee, die wist alles van de Bijbel, want hij moest altijd naar catechisatie. Hij zegt, daar staat toch een blunder in de Bijbel. Ik zeg, wat dan joh? Want ik geloof niet dat er fouten in de Bijbel staan. Kijk, in uw Bijbel misschien wel. Zeg maar door vertalen. Nee, maar in de Nederlandse Bijbel, door vertaling of door het overschrijven, kan daar wel eens een foutje insluipen. Maar ik geloof echt dat zoals de Bijbel oorspronkelijk geschreven is, dat er echt geen fout in staat. Nog steeds. Ik heb zeker wel 2000 zogenaamde fouten bekeken in de Bijbel. En daar is allemaal een verklaring voor. Ik zeg, wat dan? Hij zegt, daar staat in de Bijbel ook de haas, omdat hij wel herkoudt, maar geen gespleten hoeven heeft, onrein zal hij voor u zijn. Huh? Een haas die herkoudt, ja maar dat is raar, een herkauwers zijn de koeien, de schapen, de geiten, de antilopen en de bokken en de giraffen en zo. Maar een haas die herkoudt, ja daar had ik geen antwoord op. En dat hij geen gespleten hoeven heeft, dat zagen we wel als biologiestudenten. Want een haas heeft geen hoeven, dus dat zat wel goed. Maar dat hij herkoudt. Ik zei, ja, ik weet het niet. En toch geloof ik dat de Bijbel geen fouten heeft. En dat was wel 10 jaar later toen, na mijn studie. Heeft veel te lang geduurd, maar dat was na mijn studie 10 jaar later. En toen kwam ik daar in een blad van biologen kwam ik tegen dat een haas wel degelijk herkoudt. Niet zoals een koe. Weet je wel wat een koe doet? Die gaat... dat zagen we ook weer bij de rendieren die daar waren in Noorwegen. En die gaan dan ergens eten, snel. En dan gaan ze in een hoekje liggen ergens. Dan gaan ze een beetje herkauwen. Weet je wel, gaan ze herkauwen. En dat vinden die beesten heerlijk. En ik vind het ook een beetje vies, maar zij vinden het heerlijk. En, maar zo doet een haas dat niet. Een haas behoort niet tot de ruminantia, zoals een bioloog dat zou zeggen. Maar wat een haas wel doet... En dat heb ik wel eens gezien bij ons huiskonijn. Die loopt dan vrij in de tuin. Dat we soms, vooral hazen doen dat, de haasachtigen, alle konijnen en zo. Vooral bij zonsopgang doen ze een poepie. En bijna voordat het op de grond valt, eten ze dat weer op. En een haas en een konijn, die heeft dat nodig. Want anders komen ze de hongerwinter niet door. Als ze slechte tijden hebben, dan hebben ze vooral dat nodig, want er zit 4 tot 5 keer zoveel vitamines in als in hun gewone voedsel. Dat heeft de schepper zo gemaakt, die hazen hebben dat nodig. Maar toen dacht ik, hé, dat is interessant. Een haas die herkoudt niet zoals een koe, maar hij herkoudt zijn voedsel wel. Hij eet zijn poepjes op. En ik denk, joh, dat is geen biologische blunder in de Bijbel. Maar dat is een biologisch wonder. En toen later, toen las ik ook waarom je dan geen hazen en konijnen mag eten. Maar dan moet u maar even in mijn boek lezen, want anders ben ik veel te lang bezig. Maar ik ging steeds verder zoeken. Ik denk van, hey, ik ben stom verwonderd hoe mooi die Bijbel in elkaar zit. En ik werd steeds enthousiaster. En toen kwam ik bij de ark van Noach. Kijk, Genesis 6 tot 8. En de geleerden, de professoren op de universiteit, de theologen, die zeggen ja, het zondvloedverhaal van de Bijbel is overgenomen van de Babyloniërs. Het Gilgamesh-epos, dat is wel 2000 jaar ouder. Ja, en ik dacht, ja, wat de professor zegt, dat zal wel waar wezen. Ik heb geen weerwoord. En dat hebt u misschien ook heel vaak. Heb je geen weerwoord? En die denkt, ja, ben ik nog gek? Of zijn hun nog gek? En dat is vanmorgen ook een beetje. Durven wij God zo te vertrouwen? Dat we zeggen, zijn woord is de waarheid. En wat ik... Als er een tweespalt is tussen de wetenschap en de Bijbel, dan heeft de Bijbel gelijk. En dan moeten we leren. We worden overdonderd, overspoeld met wetenschappelijke bewijzen. Nou, dat is nog maar de vraag of die zo wetenschappelijk zijn. Oké, we gaan verder. Dus ja, het Gilgamesh-epos. En ik had weer geen weerwoord. Nou, had ik een collega, ik ben nou met pensioen, maar ik had een collega die heeft op de hogere zeevaartschool gezeten. Heeft alle zeeën van de wereld heeft hij bevaren. En Ik zeg, Jenne, zeg ik. Jenne heet hij. Ik zeg, Jenne, mag ik van jou eens die studieboeken hebben? Die boeken hoe ze op de zee varen en hoe je schepen bouwt en zo. En ik heb nog een heleboel andere boeken gelezen over scheepsbouwkunde. En wat blijkt nou? Het bootmodel van Noach is het meest stabiele bootmodel wat er bestaat. Er is geen beter bootmodel volgens de deskundigen dan dat model. Kijk, dat is ongeveer was zo'n boot. Je hebt wel een bredere boot, maar dan is het meer een plank. Daar is niet op te varen. Een boot moet schommelen. Anders word je heel erg zeeziek. Het beste bootmodel wat er bestaat is deze. Ook qua lengte, maar ook qua verhoudingen is dit het beste bootmodel. En die is op zee niet tot zinken te brengen. Deze boot, ook als die 90 graden zo, bijna 90 graden gekanteld is, gaat die toch weer terug. En dat valt uit berekening, uit een schaalmodel, kun je dat zien. Maar dat verhaal van die Babyloniërs, het Gilgamesh epos, die man die zegt, ik had mijn ark was een kubus, die was 60 bij 60 bij 60 meter. En ik had 6 dekken. En het dier hemelt het bovenin. En wat blijkt nou? Het slechtste bootmodel wat er bestaat is een kubus. Elk ander bootmodel, al heb je voor mij wat zo'n boot, die slaat om en dan is die stabiel. Maar een kubus blijft altijd rollen over het water. En ik dacht laatst bij mezelf, ik ga even een klein proefje nemen. Ik heb het gewoon zelf even geprobeerd. Kijken of ik dat krijg. Kijk hoor, misschien nog eentje verder. Wacht even. Dit is het bootmodel van de ark. Er was een dak op en zo. Dus waarschijnlijk heeft die ark van Noach er zo uitgezien. Kijk, moet je opletten. Nou wordt het spannend.
Welke ark is het beste bootmodel? Dit is een schaalmodel van de ark van Noach, die met pek is ingesmeerd. Voor een boot die niet door een motor of door een zeil wordt aangedreven, heeft de ark het beste model wat er bestaat. Zelfs als je de ark bijna verticaal kantelt, dan nog valt hij terug naar zijn oorspronkelijke positie. De verhoudingen en de afmetingen maken hem ideaal om woeste golven en harde stormen te doorstaan. De boot van Utnapishtim uit het Gilgamesh-epos ziet er heel anders uit en heeft de vorm van een kubus. Maar als je een kubus in het water laat drijven, dan slaat hij meteen om. Hoe je de kubus ook in het water zet, hij kantelt meteen. Dat komt omdat de krachten van het gewicht en van het drijven overal gelijk zijn. Bij een flinke wind kunnen we zien hoe de boten de stormen en de hoge golven doorstaan. De ark van Noach gaat behoorlijk tekeer, vooral omdat bij dit kleine schaalmodel de golven veel hoger zijn dan de boot zelf. Maar hij blijft goed drijven. De kubusvormige ark van Utnapishtim kapseist meteen bij de eerste golf en rolt daarna voortdurend over het water.
Weg ark, die is er niet meer. Maar dus dan denk je van, welk zondvloedverhaal is het meest verantwoord? Welke kan de toets van de wetenschap doorstaan? Welke is het juiste? En dan zie je, dat is alleen het verhaal uit de Bijbel. Er zijn zo'n 300 zondvloedverhalen op de wereld. Met allerlei kubussen van een kilometer bij een kilometer of in een uitgeholde boomstam. Allemaal flauwekul. Maar de enige die echt goed is. Ik was een keer bij de Urker Visserkoor of zo. In de Westerkerk in Amsterdam of zo. Komt zo'n visser naar me toe uit het koor. Weet je, met zo'n mooie broek en zo. Hij zegt, bent u meneer Hoobrink? Ik zeg, ja, hoe weet u dat nou? Hij zegt, ik heb uw boek gelezen. Ik zeg, oh. En hij zegt, ja, ik ben scheepsbouwkundig ingenieur. Ik denk, nou zul je het hebben. En hij zegt, ik heb dat allemaal eens doorgerekend met onze formules en zo. Over die ark van Noach. Hij zegt maar al, zelfs als Noach alle dieren op het dak van de ark zou zetten, dan nog was het een stabiel bootmodel. Ik zeg, dank u wel meneer, dat heb ik nodig. Dus, en dan denk je, de Bijbel is niet achterhaald. De Bijbel is de wetenschap 3500 jaar vooruit. Even een, nog een leuk boek erbij. Ik heb mocht een voorwoord schrijven in het boek van Tjarko Evenboer over de wereldwijde vloed. Vind ik ook een geweldig boek. Waar komen de volkeren vandaan? Waar zijn de indianen uit ontstaan? Waar lag het land Ophir? Dan hoor je van die theologen, heb ik altijd gehoord, het land Ophir. Daar gingen die schepen van Salomon, die gingen daarheen en dat duurde 3 jaar. Ja, en dan staat er, dan zeggen ze, ja, dat was ergens in Saoedi-Arabië. Ik denk, man, waarom gaan ze dan niet met een kameel? Dan ben je in 3 weken terug. Waarom duurt het nou 3 jaar? En Tjarko maakt het aannemelijk dat die boten helemaal naar Brazilië gingen. En dan zegt mijn collega Jenner weer, die zeebonk, die zegt, natuurlijk, dat is heel makkelijk, dat is nu nog zo. Als jij van Spanje naar de zuidpunt van Afrika wilt zeilen, dan moet je oppassen, want als je de verkeerde wind hebt met de moesson, dan kom je vanzelf in Brazilië terecht. Of je wilde of niet. Dat is nu nog zo. En zo heeft Tjarko een geweldig boek geschreven. Oké. Even 2 dingen over schepping en evolutie. Daar praat ik meestal niet over. Maar even 2 belangrijke dingen. Want op school word je zo overdonderd door allerlei feiten van biologieleraren. 2 dingen. Over het ontstaan van het leven. Want uiteindelijk moet dat hele leven uit chaos zijn ontstaan. Het was chaos. En daar is het leven uit ontstaan. Als je nou alle feiten bij elkaar optelt. Van alles van natuurkunde en scheikunde en sterrenkunde. En weet ik veel. Alle wetenschappen bij elkaar. Kansberekening. Dan is de kans dat het leven vanzelf ontstaat. Gelijk aan dat een aap. Ja, het gelijk dat een aap 600 keer de Bijbel overschrijft. Hij mag best fouten maken, maar je moet heel goed zien van ik zit nu in Jesaja 59 of zo. Of in het begin, in den beginnen schiep God de hemel en de aarde. Dan moet hij 600 keer overtypen. Die kans heb je dat het leven vanzelf ontstaat. Terwijl er een andere aap bezig is om alles uit te wissen. En dat hoor je nooit van je biologieleraar. En dat vind ik niet eerlijk. Die biologieleraar die zegt, als je maar 6 miljard jaren probeert die aap, dan komt hij er vanzelf wel. Ten eerste is dat flauwekul natuurlijk. Maar er is een andere aap die het zijn uiterste best doet om alles uit te wissen. En dat hoor je nooit. En dat is de 2e hoofdwet van de thermodynamica. Wie dat heeft gehad op school, oké. Dat zegt, alles wat aan zichzelf wordt overgelaten, streeft naar een zo groot mogelijke wanorde. Dat is een hoofdwet die elke geleerde gelooft en weet en kent. Dus als die aap ooit een zin had geschreven in een paar jaar, is die zin weer weg, want die is uitgeroeid. Dat streeft naar wanorde. Dat is 1 ding. Dus hou altijd die andere aap erbij. Het 2e wat Darwin heeft gevonden, dat vind ik zo mooi. Wat Darwin echt heeft gevonden, is exact in overeenstemming met de Bijbel. Hallo? Ja, ik ben er al 40 jaar mee bezig, maar ik denk, laat ik me nou overdonderen door alles wat ze van die wetenschap zeggen. En wat moet je op school als leerling? Ja, je hebt geen weerwoord. Maar als je het echt bekijkt, alles wat hij echt heeft gevonden, is exact in overeenstemming met de Bijbel. Want wat heeft Darwin gevonden? Dat er een enorme variatie is binnen een groep vinken, voor mijn part, of binnen een groep olifanten. Is een hele grote variatie, dat heeft hij gevonden. Ja, hij zegt, ja, de Bijbel die zegt dat alles star is. Nee jongens, helemaal niet waar. Heeft de Bijbel nooit gezegd. Weet je, de geleerden in de tijd van Darwin, die zeiden alles is star. De geleerden die geloofden wat de Grieken zeiden. En de Grieken zeiden, er verandert nooit iets in het heelal. Het is altijd hetzelfde. En dat zeiden de geleerden, dat zei de Bijbel helemaal niet. Weet je wat de Bijbel zegt? De Bijbel zegt, toen schiep God de zeedieren naar hun aard. Het gevogelte naar zijn aard. Het wild gedierte naar zijn aard. Het vee naar zijn, alles naar zijn aard. Dat wil zeggen, God schiep de hond. Hij schiep geen 400 hondenrassen. Of 200 soorten rozen. Hij schiep de roos, de hond, de kraai naar zijn aard. En binnen die groep is een enorme variatie mogelijk. Heeft Darwin ontdekt. Staat al lang in de Bijbel. Ja, dat wist ik wel, maar hij niet. En hij Het tweede is wat hij vond, dat het onoverkomelijke grenzen zijn. Die vinken die hebben wel, wat je op school leert, die, allemaal verschillende snavels, lange en dunne en korte, sterke snavels. Maar het zijn allemaal snavels van een vink. Dat wordt niet anders. Er is een heel verschil om een snavel te variëren, dan om een snavel te laten ontstaan. Dat heeft Darwin nooit gevonden, alleen dat die snavels variëren. Past precies binnen het verhaal met sterke grenzen. Wat een evolutionist ooit zei, hij zegt, een evolutionist die zegt, nooit is Darwins evolutietheorie ook maar één keer bevestigd, door ook maar één ontdekking of wetenschappelijke vooruitgang sinds 1859. Nooit is Darwins evolutietheorie ook maar één keer bevestigd, door ook maar één ontdekking of wetenschappelijke vooruitgang sinds 1859. Hij zegt, maar ik heb geen alternatief. Ik moet wel in de evolutie geloven, want anders moet ik in God geloven. Dat wil ik niet. Maar hij zegt, van die hele leer klopt niks. Oké, genoeg. Een volgende punt. Over medische dingen. Er begint u al een beetje enthousiast te worden over Gods woord. De wetenschap is helemaal niet in strijd met Gods woord. De interpretatie die ongelovigen eraan geven, die is in strijd. Maar niet de feiten die je vindt. Kijk, over besnijdenis. Kijk, bij primitieve volkeren, of volkeren die in primitieve omstandigheden leven, komt veel minder kanker voor dan bij ons. Vanavond zal ik vertellen waarom wij zoveel kanker hebben in onze maatschappij. Maar daar, bij hun komt veel minder kanker voor. Maar van de kanker die er voorkomt, is zo'n 10-20% peniskanker bij de mannen. Van de kankers die bij primitief levende volkeren voorkomen, is zo'n zeg maar 10-20% van de dodelijke kankers is peniskanker. Maar Joden, die in dezelfde omstandigheden leven, nada. Komt geen peniskanker voor. Hoe kan dat? Kijk, hier in Nederland is bijna niemand besneden. Zo ze zeggen soms 15% van de mannen. Dat is omdat je Jood bent. Of omdat je moslim bent. Of misschien vanwege een medische indicatie. Een te nauwe voorhuid of zo. Maar in het algemeen zijn de mannen niet besneden. Maar in Amerika, tot een jaar of 30 geleden, werden alle mannen besneden. In de ziekenhuizen, alle baby's. Zo'n 85% van alle mannen in Amerika zijn besneden. Nu nog. En niet vanwege religieuze motieven, maar vanwege medische motieven. Omdat ze zagen, als je besneden bent, heb je veel minder last van peniskanker. En veel minder last van allerlei andere ziektes, van de aandoeningen van je urinesysteem. En nu is er een hele discussie gaande in Amerika. Van ja, besnijdenis is flauwekul, dat hoeft niet. Ja, daar hebben ze gelijk in. Ja, onder hygiënische omstandigheden, wanneer iedereen onder de douche kan en zo zich netjes wast, is besnijdenis niet nodig. Maar als je in onhygiënische omstandigheden leeft, in de bergen van China of op het platteland van Brazilië, of ergens op Sri Lanka, dan is besnijdenis van levensbelang. Dat kan je leven verlengen. En zelfs in onze tijd, sinds een jaar of acht jaar, zegt de Wereldgezondheidsraad, die heeft niks met het geloof. De Wereldgezondheidsraad zegt, wij willen graag alle mannen van het hele continent Afrika besnijden. Alle mannen van het hele continent Afrika willen ze besnijden. Omdat de HIV, de AIDS-overdracht van vrouw naar man, die wordt 60% minder, bijna 2 op de 3 wordt minder, als die mannen besneden zijn. Nu nog. Ja, maar hoe kon Mozes dat nou weten, dat besnijdenis in primitieve omstandigheden zo je het leven kon verlengen, zo het leven kon veraangenamen? Dat wist Mozes niet, dat kon hij geen onderzoek naar doen. En hij schreef het gewoon op, omdat God het zei. En dan moest je op de achtste dag, moesten de mannen zich laten besnijden. Daar staat, op de 8e dag zal het vlees van zijn voorhuid besneden worden. Dan denk je, waarom op de 8e dag? Dat kan toch, bij de moslims is het ergens in het 3e levensjaar, tussen de 3e en 12e levensjaar. Maar daar, die wet die ging boven alle andere wetten uit in de Bijbel. Ja, want normaal, als er bijvoorbeeld een Sabbat is, dan zal een Jood, een orthodoxe Jood, zal niet zijn eten koken. Of die zal geen licht aan doen, want dan moet er iemand voor werken om dat licht te laten werken. Maar als de 8e dag valt op de Sabbat, wordt het kind besneden met alle toeters en bellen eraan. Als de 8e dag valt op de Yom Kippur of op het Wekenfeest of zelfs op het Pesach of op de Lofhuttenfeest, op de 8e dag per se wordt hij besneden. Per se gaat boven alle andere wetten uit. Waarom? Nou, dat als een kind geboren wordt, dan heeft hij bloedstolling. En als die bloedstolling aan de 1e dag, dan heeft hij nog een beetje van zijn moeder over. Kijk, er zijn twee dingen. Zoveel zit erin, zeg maar 1/3. Maar van die 1/3, dit is van wat er van werkt. En op de 1e dag, als je geboren wordt van je moeder, dan heb je nog wel een beetje bloedstolling. Maar heel weinig, want daarom krijgen alle moeders tegenwoordig in de ziekenhuizen, dat is per land verschillend, of ze krijgen een vitaminepil, of ze krijgen een vitamine K-injectie, of de kind krijgt dat. Maar overal vinden ze is te weinig stolling. Maar wordt het nou de 3e dag? Steeds minder. Als een kind, een jongen of een meisje, een verwonding zou krijgen op de 3e dag na de geboorte, dan heb je kans dat je leeg bloedt. Dat je doodbloedt. Maar dan daarna, de 4e dag, dan gaat die bloedstolling omhoog. De 5e dag, 6e dag, 7e dag, 8e dag. En dan de 9e dag. En je hele leven lang is de bloedstolling zeg maar 100%. Alleen op de 8e dag is die 110%. Dat kon Mozes toch niet weten. En ook wat betreft dat het zeer doet, je moet zo snel mogelijk, kleine kinderen hebben veel minder last van een wondje dan oudere mensen. Dus je moet zo snel mogelijk, maar niet voor de 8e dag. Ja, Mozes heeft het gewoon opgeschreven wat God zei. Je had zo direct contact met God, hij deed dat gewoon. Maar mijn punt naar ons toe, durven wij God zo te vertrouwen? Zijn wij zo van God onder de indruk? Dat we zeggen, ja, ik snap het niet. De wetenschap zegt zo. Heer, maar ik geloof toch wat u zegt. Het is een uitdaging, ook voor jonge mensen, maar ook voor ouderen. En als u, dan zit ik te denken, als u ouder bent, u hebt ook een enorme verantwoording naar uw kinderen. Ik merk bij zoveel toegewijde, eerlijke, oprechte, oudere christenen, die kunnen het niet overbrengen naar hun kinderen op een of andere manier. En dat moet je wel doen. Ten eerste moet je zelf vaststaan in je geloof en zeggen wat er ook gebeurt, ik geloof Gods woord. En van daaruit vertel je de kinderen. Dan zeg je maar, ik snap het niet, maar hoe zou ik God ook begrijpen? Ik heb een motortje hier van 1,6 liter, sommige iets meer, sommige iets minder. Hoe zou je met het motortje van 1,6 liter de almachtige God begrijpen? Tuurlijk begrijp ik dat niet. Dat je zegt, Heere, ik begrijp u niet, maar ik vertrouw u wel. Dat is het eerste wat je moet doen. En dan moet je erin investeren. Je moet er tijd in investeren. Je kunt niet tegen je kind zeggen, ga jij maar achter je computerspelletje, dan kan ik mijn eigen dingen gaan doen. Dat is egoïstisch. Ik heb nooit geloofd in een generatiekloof. Dat is het egoïsme van de ouders zelf. Die zijn met hun eigen dingen bezig, met hun carrière, en ze laten hun kinderen aan hun lot over. Nou ja, genoeg gepreekt, daar gaat mij niet om. Maar durven wij, zoals Mozes, te zeggen, ik snap er niks van, maar ik geloof Gods woord. Een ander ding. Epidemieën, dat vind ik ook zo mooi. Epidemieën. Kijk eens, ik even een stukje lezen uit het grote boek. Grapje. Bladzijde 56, daar staat: weinig mensen zullen zich realiseren dat het principe van toiletten, van melaatsenkolonies, stadsreiniging, quarantaine en bestrijding van epidemieën voortkomt uit de Bijbel. Hé, nog een keer. Weinig mensen zullen zich realiseren dat het principe van toiletten, van melaatsenkolonies, stadsreiniging, quarantaine en bestrijding van epidemieën voorkomt uit de Bijbel. Kijk, die epidemieën van dysenterie en difterie en cholera en tyfus, dat is alle eeuwen geweest. Bijvoorbeeld die soldaten van Napoleon, die zijn meer gestorven aan de tyfus en de vlektyfus dan aan de Russen, de Kozakken die achter hun aanzaten. Kijk, in onze tijd hebben we weinig van die epidemieën. We zijn verscholen achter beton, achter horrorgaas. We hebben een vriezer, we hebben een koelkast, we hebben een strijkbout. U dacht altijd dat een strijkbout was om mooi alles glad te strijken. Ook wel een beetje, maar het gaat ook om al die vieze beestjes dood te maken die erin zitten. Hè? Luizen en teken en dingen, die gaan allemaal tup, dood van die strijkijzer. Maar in een tijd dat je niet kunt verschonen in de oorlog, dan heb je zo weer vlektyfus. Nou staan in de Bijbel... Pardon. In de Bijbel staat 3 gouden regels. Die hebben het leven verlengd van miljoenen mensen. Het leven veraangenaamd van miljoenen mensen. Die staan maar zo tussen allerlei andere regels. Geestelijke regels. Daar staat, gij zult buiten de legerplaats een plek hebben om u daarheen naar buiten te begeven. Gij zult bij uw uitrusting een schopje hebben. En wanneer gij buiten gaat zitten, daarmee een gat graven en uw uitwerpselen weer bedekken. Nou, dat is een fantastische regel. Staat in geen enkel boek in de oudheid. Daar hebben ze nooit over nagedacht. Wisten ze niks van. Dus 3 gouden regels wat de Bijbel zegt. Als je gaat poepen, dan doe je dat buiten de lege plaats, niet achter je tent. Dat hebben we nu zelf weer. Mijn jongste zoon Stefan, die zegt, hij zegt, ik was aan het jagen en zo. Dan trap ik bijna op een drol van een van jullie. Dat zie ik helemaal niet zitten, zegt hij. Dus we hebben alles netjes begraven en zo. Je moet dus bij je uitrusting een schopje hebben. Dan maak je een gat. En daar ga je mee zitten. En dan doe je het gat weer dicht. En dat is netter. En de Heere God zegt, ik wil dat. Staat hij zegt ergens, ik ben een heilig God en ik wil niet al die drollen zien zitten van 6 miljoen mensen in een kamp. Dan moet je netjes begraven. En hij maakt er een geestelijk iets van, maar het gaat gewoon om het principe. God, die wist dat, Mozes wist dat niet. Bijvoorbeeld, in India heb je zo'n 70% van de mensen die hebben geen toilet. Meer dan 800 miljoen mensen poepen gewoon op straat. En dan moet ik zo voorstellen, dan heb je zo'n tropische regenbui, weet je wel, dat stort al dat water naar beneden. En dat gaat dat allemaal drijven, al die drollen. En dat stroomt dan zo een beetje zo richting een sloot, of een bron, of een fontein. En de volgende morgen komt moeder, de vrouw, die komt daar water halen voor de soep. En dat is allemaal al voorverteerd en zo. Ja, kijk, hier heb ik een foto, mocht ik overnemen. Daar heb je, die mensen zitten op een spoorbaan. Dat zit wat makkelijker dan op de weg. En bij zonsopgang en bij zonsondergang, dan gaan die mannen daar lekker zitten. Vrouwen, die doen dat binnen. En als de ton vol is, dan kieperen ze die zo het raam uit en dan ligt het ook op straat. En dan denk ik, die vliegen, hebben de tijd van hun leven, kun je het voorstellen? Ja, u weet niks van vliegen, dat begrijp ik wel. Maar ik ben op een boerderij opgevoed. Jongen, heb je myriades van vliegen. Dat overal vliegen en die duiken erop. Heb je wel eens gezien, die vliegen, dat zijn altijd hele vriendelijke beestjes. Die kwamen vroeger ook heel vaak op onze bord zitten bij de soep en zo. En dan zie je die pootjes, weet je wel. Alleen dat geluid hoor je dan niet, maar ze wassen zich zo'n beetje mooi. Dan gaan zo mooi, zo'n hele leuke beestjes. En mijn opa, die was al in de 80, maar die kon het trouwens even tussen haakjes, wel heel goed. Hè? En dan had hij zijn mes en dan zat zo'n vlieg op de soepbord. Moet je dat mes niet zo doen. Maar als je nou zo doet, dan ziet hij het niet. Ziet niks. En dan had hij weer een vlieg in tweeën. Zo kwamen we van onze vliegen af. Maar die vinden dat heerlijk om erop te zitten. En daarna, dan zitten die vliegen Dit heb ik in Egypte een jongetje gefotografeerd. Snap je? Of hier, het zit allemaal vliegen in zijn mond. En dan denk je, het lijkt wel of Mozes parasitologie heeft gestudeerd. Of bacteriologie. Hoe kon hij dat nou weten dat het zo belangrijk was om je poep te begraven? Want anders worden door de vliegen opgegeten of door de katten, de ratten, de honden, weet ik veel, muizen, varkens. En er komen allerlei ziektes. Dat kon Mozes niet weten, maar hij schreef maar gewoon op wat God tegen hem zei, want die wist het wel. Nog een paar foto's. Een vriend van mij, die is zendeling in Soedan. Heeft hij wat foto's genomen. Dan gaan ze een koe slachten. Nooit gehoord van een keuringsdienst van waren of zo. Kijk, hij heeft daar een groot mes in zijn hand. Ja, dat smeer je af aan je broek. En het bloed, van dat loopt gewoon in de grond. En dat eten de ratten s'nachts wel op, likken dat wel op. En als hier parasieten in zitten, ja, dat is ook eiwitten. Die eet je gewoon mee. Kijk, hij kwam drie vrouwen tegen. Kijk, zijn baby achterop. Drie vrouwen. Hij zegt, mag ik een foto van u nemen? Ja, zeiden ze. Maar ze wisten niet waarom. Maar ze kwamen net van de slager af. Kijk, hier is een antilopenkop. En die middelste dame die heeft een soort ree. En de volgende dame die heeft gedroogd vlees. Maar dat leg je dan niet op de grond. Want dan eten de ratten dat weer. Dus dat doe je dan in, zeg maar, in struiken hang je dat. En als er toevallig een gier boven zit of een arend en die laat wat wits vallen, zo. Pfft, ja, dat spoel je eraf. Knizo die erop let. Ja, zo gaat het. Deze mevrouw heeft een, ik weet niet wat ze heeft op haar hoofd, misschien een half schaap of zo. Maar al zou je me een miljoen euro geven, ik zou dat niet eten, want ik zou er ook aan doodgaan. Deze mensen die eten vlees, als het zuur is, maakt niks uit. Alleen als het echt bedorven is, dan stoppen ze ermee. Dan moet ik altijd denken aan mijn jongste dochter. Die bestaat altijd te zeuren. Dat is 2 dagen over datum. Ik zeg, maar ze niet te zeuren. Als het in melk zuur is, dan kun je het nog drinken. Maar zolang het niet zuur is, is er niks aan de hand. Of weer, overal staat een datum op, maar kun je gewoon doorgaan. Dan moet je tegen deze mensen vertellen. Dat is 2 dagen over datum. En hier, ik was in de binnenlanden van China. Nou, er zitten wat geitenkoppen, kun je lekker eten. En dat vlees, dan leggen de vliegen leggen daar hun poepjes op. Of hun eitjes. Nee, je eet je gewoon mee. Is ook eiwit. Waar klagen we over? Dit meisje is de vaart aan het doen met water van de straat. En niet zo'n straat zoals bij ons, maar in een derde wereldland. En daar doe je de vaart mee. Dat is normaal. Er zijn maar een paar landen op de wereld die zo geïsoleerd leven in onze hygiënische kluizen als in Nederland. Hier in een indianenstam op de Filipijnen. Die mevrouw die rookt een lekkere dikke sigaar. En die hond, af en toe zal er misschien best een beestje met 6 pootjes. Hoeps, bij haar erop springen. Of daarboven uit het dak. Allemaal eiwitten. Kun je gewoon meekoken. Hier zitten allemaal kinderen. Je kunt het dak niet zo goed zien. Maar ik krijg altijd al helemaal, word ik helemaal... jeuk, als ik denk van, als ze daar onder dat riet slapen en die hele nacht met al die smerige beesten en zo. Ja, en als je dan de Bijbel leest, dan denk je, joh, die Bijbel is geschreven voor mensen in primitieve omstandigheden. Deze mevrouw die maakte de darmen schoon van een zeerob, daar kun je dan worst in stoppen en zo. Ja, is normaal. Nou, dit mocht ik van de Donald Duck overnemen. De centrale figuur is deze dame die zich zit te wassen. Nou, hij doet er ook een beetje water bij. En de rat en het varken overleggen wie het lijk zal opeten. Nou ja, deze heeft het ook niet zo makkelijk. En kijk, hier gooien ze dat hun uitwerpsel naar buiten. Dat was vroeger normaal. Er waren tijden in New York en in andere steden dat als je in bepaalde bij bepaalde huizen wilde komen, in bepaalde wijken, moest je tot aan je knieën door de drek. Ja, drek is geen modder. Drek is poep met modder. En daar waren naast de scholen stond gewoon het abattoir. En die lieten het bloed en de uitwerpselen van die koeien gewoon op straat lopen. En dan moesten die kinderen dan doorheen. Dat kunnen we nu haast niet meer voorstellen. En Mozes die schreef voor een primitieve maatschappij. Het laatste punt. Vanavond dan wil ik wat vertellen waarom... Israëlieten werden 3 keer zo oud als andere mensen. Waarom dat was? hoe ze de pest in de middeleeuwen hebben overwonnen door de regels uit de Bijbel te doen. Ook over Chinese lettertekens wil ik nog laten zien, vind ik ook zo leuk. Zelfs in de hele oude Chinese lettertekens, daar zie je het verhaal van de Bijbel. Laat ik eentje noemen wat ik zo mooi vind. Of bijvoorbeeld, ik zit er van twee te denken, maar bijvoorbeeld begeren in het Chinees, dan zie je twee bomen met een vrouw erbij. Het tekentje voor begeren is twee bomen met een vrouw erbij, snap je? Waar halen die Chinezen dat vandaan? En wat ik ook zo leuk vind, het is iets ingewikkelder, maar het tekentje voor Westen. Het tekentje voor Westen is een man in een tuin. Het teken voor Westen is een man in een tuin. Dus toen ze aan het Westen dachten, dachten ze aan Adam in de Hof van Eden. Ja, voor ons ligt hij in het Oosten, maar voor de Chinezen ligt dat in het Westen. Leuk, hè? Vind ik zo grappig. Meer zulke dingen. En ook van onze moderne tijd wil ik dan noemen van nu in deze tijd zijn de wetten van Mozes niet te verbeteren. De beste manier om een dieet te volgen is via de wetten van Mozes. En ook nu pas sinds 10 jaar hebben de artsen ontdekt over vet en zo dat je dat niet mag eten. En dat staat al 3500 jaar in de Bijbel dat je geen vet mag eten. Nou, vanavond verder. Ik ben geweldig onder de indruk van God en zijn woorden. Maar ook als christenen moeten we toch ook dan zijn woord wat serieuzer lezen. Als er iets staat, is het waar. Het is vaak op het woord nauwkeurig. Op het woord exact. Al elk woord. Jezus zegt er zal geen titel of jota veranderd worden. Dat is hetzelfde als een puntje op de i of een streepje in de t. Elk woord van de oorspronkelijke wet heeft betekenis. En dan moeten we toch wel serieus met het woord omgaan. Dan kun je niet zeggen van het zal mijn tijd wel duren en af en toe lees ik in de Bijbel. Want je hebt geestelijk enorme honger. Je hebt het niet in de gaten. Maar als je alleen leeft op de zondagmorgendienst, dan ben je geestelijk op het randje naar dood. Dat kan niet. Dan heb je honger. Je kunt niet maar 1 keer in de week eten. Ook geestelijk niet. En dan denk ik, we moeten het woord van God toch eens serieuzer gaan lezen.